onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gemeente zingen gaan Psalm 49, het eerste vers. Gij volken, hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Het eerste vers van Psalm 49. De belijdenis van het christelijk geloof. We zullen dat vanavond doen met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In directe aansluiting daarop zingen we het derde, dat is het laatste vers van Psalm 70. Psalm 70, vers 3, na de belijdenis van het geloof, met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven, zo begint dit geloofsartikel, en wij spreken dat gemeente vanavond na met mond en hart. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede, naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout van het kruis en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers is gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld is door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig had verklaard. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd als druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat we niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. We achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus Christus. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat is zaligmaker, aangezien hij zijn volk zalig maken zou en zalig maakt van hun zonden. Amen. Vanmorgen hebben we de apostel Paulus horen preken. Preken voor de rechterstoel van stadhouder Felix. Vanmiddag luisteren we opnieuw naar de apostel als mond van Christus zelf. En we lezen een aantal gedeelten uit zijn brieven. Allereerst 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. 1 Korinthe 1 vanaf het 17e vers. Daar lezen we, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid van God de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Aangezien de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken, maar wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat ge niet veel wijzen zijt naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel edelen, maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niet is, opdat hij wat iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. We gaan naar de volgende brief. De brief aan de gemeenten in Galatië. En we lezen het slot daarvan, het zesde hoofdstuk, daarvan de versen 11 tot het einde. Galaten 6, de versen 11 tot en met 18. Daar lezen we: ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door het welk de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Aldus, gemeente, de lezing van het woord van God vanavond. Laten we tot de Heere gaan in ons gebed en hem vragen om zijn zegen in deze dienst. De apostel Heere besluit met amen. Daar besluiten wij doorgaans onze gebeden ook mee. En laat het meer zijn dan Een woord dat aanduidt dat we ons gebed aan het besluiten zijn. Laat het dat hebben, Heere, waarvan de catechismus beleidt dat het waar en zeker is. Dat er in de belofte van u nog meer zekerheid ligt dan wij in ons hart gevoelen en beseffen. Wanneer we tot u komen, Heere, en zo straks ook dit gebed met ons amen zullen besluiten, bidden wij om die genade die de apostel aan de Galaten aanbeveelt. En bidden wij om dat geloof waarvan hij getuigenis geeft, dat hij niets wil weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En bidden we, Heere, om die geest die we behoeven, opdat we uw woord zullen verstaan. Uw dienaar in de verkondiging en de gemeente in het ontvangen daarvan. Trouwens, ook op de kansel moet ik het ontvangen, Heere. Het moet alles van u komen. Maar het komt ook alles van u. U die ooit de hemel gescheurd hebt. U die neergekomen bent. Uw eigen lieve zoon aan deze verloren wereld geschonken hebt. En daarin hebt betuigd dat u van deze in de zonde ondergedompelde wereld niet los wilde zijn. Maar dat u het tot uw eer wilde doen strekken. Dat verloren en verharde zondaren, die doorgaan in de weg die ze zelf gekozen hebben, dat u daarin uw genade wil verheerlijken. En dat we vanavond mochten samenkomen. En dat een ander deel van de gemeente ook evenzeer, dan wel langs een digitale weg, maar dan toch samen met ons hier in de kerk verbonden zijn onder uw woord. Het mag, Heere, opnieuw een getuigenis zijn van uw langmoedigheid en genade, van uw geduld en ontferming, dat u ook heden nog in de zomer van 2021 voortgaat, u Heere Jezus Christus, vanuit uw hoge plaats in de hemel, om uw gemeente te vergaderen en te beschermen en te onderhouden. Laat dat, o Heere, het voorwerp van ons geloof mogen zijn. Het is onbegonnen werk aan onze kant. Het is een werk, Heere, wat de menselijke maat te boven gaat. Om de schriften, de heilige schriften, opgetekend vanuit uw mond, ja, vanuit uw hart, om die schriften vol van heiligheid, vol van goddelijkheid en zaligheid, om die schriften zo uit te leggen dat ze aan het hart van de gemeente worden gelegd, van jongeren en ouderen. Dat is een onbegonnen werk. Dat kunnen we wel proberen, Heren. Maar als we zouden pogen om dat vanuit eigen bronnen te doen, dan is het bij voorbaat mislukt. Maar nu is het uw opdracht. Nu hebt u, o Heere Jezus Christus, toen u ten hemel zou gaan, uw discipelen uitgezonden, tot apostelen gemaakt en ze de wereld ingestuurd om het evangelie te verkondigen. Want de hemel moet vol worden. En de koninklijke bruiloftzaal, daar waar de tafel zal zijn aangericht van de bruiloft van het lam, daar moeten aanzittende gasten zijn. En de eer van uw naam, die tot in eeuwigheid zal klinken, Heere, die wilt u niet alleen horen uit de mond van engelen, maar die wilt u vernemen uit de monden en de harten van geredde zondaren, van mensen die getrokken zijn uit de duisternis tot uw goddelijk en wonderbaar licht. Heer, als we dat bedenken, dan worden we stil. Dan hebben we geen woorden. Dat u dat wil doen, dat u zulke genade schenkt en dat u door zwakke krachten, ook heden nog, uw woord wilt laten verkondigen. En dat dat woord, Heere, het kruisevangelie is, dat het haaks staat op wat wij zien als eervol en roemrijk. Juist in de diepte. Juist in de onderste weg. Juist in de nederigheid. Juist in het slijk van deze wereld. Juist door de spot van de godsdienst heen. En de opgetrokken schouders van de volkeren. Juist daar doorheen. En zelfs uit de mond van de zuigelingen, wilt u lof en sterkte toebereiden. En dan mogen we ook vanavond opnieuw bij u aankloppen. En bidden, Heere, of u aan ons wilt gedenken. Of u zelf in ons midden wilt zijn. Wilt u geven dat er te spreken valt. Geef een stem om te spreken. We zijn zwak. Zwak van lichaam. Zwak van moed. En klein van krachten. Stof van jongs af. Geef de gemeente te horen. Werkelijk te verstaan. Opdat het zaad van het evangelie in een toebereide akker vallen zal, Heren. En als we al zoveel keren in de kerk zaten. En dat machtige, heerlijke, doorbrekende werk van u vond tot heden nog niet plaats. En we reizen zomaar verder, Heren. Elke dag één. Elke week is er één. Elk jaar is er één. En we tellen onze jaren, maar we moeten aftellen. Aftellen naar het tijdstip dat we niet weten, maar dat wel aankomt. Het tijdstip van onze dood, Heren. Wanneer we voor u zullen gesteld worden. En we kennen nog niet de Heere Jezus Christus. En we roemen met Paulus nog niet in zijn kruis. Ja, zodanig dat het door uw Heilige Geest is ingegeven. En dat we er werkelijk iets van kennen. Als dat tot dusver niet het geval is. O, wat er is, kan leven, leven we dan. Dan kunnen we veel zegeningen hebben. Dan kan er veel zijn, Heren, waarin we u ook danken. Maar het meest belangrijke missen. Wilt u het genadig schenken? En als het u behaagt, jongeren en ouderen, om het vandaag te doen. Heren, u wilt er zijn. Ook al hier. Dat is in het verleden gebeurd. Dat is in het recente verleden gebeurd. En u bent toch dezelfde. U, die niet laat varen de werken van uw handen. Ook in het leven van hen die u kennen, Heren. Geef dat uw kinderen mogen toenemen. Dat ze mogen wassen en groeien. In de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is een laag werk. Dat is diep. Dat is voor u buigend. Maar dan mogen we omhoog zien. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. En dan wordt het waar. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Die kunnen er ook zijn. Maar hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En die hoorde, verhoorde mijn gebeden. We bidden nu, Heren, voor de jongeren. De jongens en de meisjes. Die hun weg in dit leven mogen gaan. Geef dat ze terug mogen vallen op hun ouders. Dat er openheid is. Dat er gesprekken mogen zijn. En dat het voorbeeld van de ouders onze jongeren mag aansporen om u te zoeken. Geef zo. Geef zo wat nodig is ook daarin, Heren. Opdat de ooit gegeven doopbelofte waargemaakt zal worden. We bidden nu voor de goede dingen. Wanneer jongeren de weg van uw woord kiezen. Wanneer ze voor u knielen gaan. Zo mochten we dat in de afgelopen week zien. Toen Timon en Jonieke in het huwelijk traden. En ze uw zegen afbaden. We danken u, Heren, ervoor. Samen met hun ouders en grootouders. Wilt u ze voorgaan op hun weg. En ze leiden door uw genade. We bidden dat voor alle jongeren. Voor alle verliefden en verloofden en getrouwden, Heren. Aan de poort van het leven. Geen beter leven dan een leven met u. We bidden dat voor ons allen. We bidden voor hen die alleen zijn komen te staan. Die terugzien op een leven van gehuwd zijn. Maar het is anders geworden. Door overlijden. Misschien wel door scheiding. Al die moeilijke dingen, Heren. De kruisen die we moeten meetorsen. Mogen we het achter u aandoen. Dan wilt u het maken. Dan wilt u het waarmaken. Wat u hebt beloofd. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Gedenk zo de gemeente. De broeders van de kerkenraad. Alle die een taak hebben in de gemeente. De koster, de organisten. Degene die de gemeente voorzien van technische dingen die nodig zijn. Bovenal, laat uw geest waaien door de gemeente. En laat, o Heere, deze periode van coronavirus en alles wat ermee samenhing. Laat het zuiverend, laat het helend, laat het bekerend mogen werken. Opdat wanneer de gemeente weer in haar geheel mag samenkomen, dat er een loflied mag opklinken. De Heere wilde ons wel hard kastijden, maar hij stortte ons niet in de dood. Maar hij schonk leven, geestelijk leven. Gedenk onze samenleving. Onze samenleving die in deze afgelopen week opgeschrikt is door het overlijden van één die lafhartig vermoord is. Een man die pleitte voor gerechtigheid. En waarvan we tegelijkertijd de tragiek onder ogen moeten zien. Dat bij alle goede bedoelingen hij de gerechtigheid van uw woord uit het oog verloor. Hoewel hij daarbij wel is opgevoed. We bidden u voor wat in hem en onze samenleving gegeven is. Wilt u zijn met degene die treur om zijn verlies. We bidden u voor de onderwereld. Voor degene die niet rekenen met het leven van anderen. Bekeer ze, Heere. Grijp ze in hun hart. We bidden u voor functionarissen van politie, van recherche, van het openbaar ministerie, van rechters. Geef ze hun taak te verstaan in afhankelijkheid van u. Wees ook met het kerkelijk leven in ons land, onze eigen kerken. U weet de situatie. Wilt u nog waaien met uw geest door onze kerken heen? Wees met de kerk die vervolgd wordt. Sta ze bij in alle zwakheid. Geef kracht in de verdrukking. Gedenk Israël. Vrede zij over Israël. De vrede die in Christus Jezus alle verstand te boven gaat. Zo wacht het op u. Gedenk ons in deze dienst. Wilt u er zelf zijn. O lieve Heere Jezus, tot eer van uw naam en tot onze zaligheid uit genade. Amen. Wij zullen zingen, gemeente, Psalm 56. Psalm 56, het eerste en het vierde vers. Gena, o God, bescherm door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kanten. En ook het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En straks, na het amen van de prediking, zingen wij dezezelfde psalm, het vijfde en het zesde vers. Nu 1 en 4, straks 5 en 6 van Psalm 56. avond luisteren naar een woord van de apostel Paulus, zoals dat te lezen is in het 6e hoofdstuk van de Galatenbrief, het 14e vers. Galaten 6, vers 14. Galaten 6, vers 14. Daar lezen we: maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door het welk de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Het is gemeente, jongens en meisjes, het is een merkwaardig woord dat hier in deze tekst wordt gebruikt. Het werkwoord roemen. Roemen. Weet jullie wat dat is? Roemen. Roemen is zoiets als iets of iemand de hoogste vorm van lof geven. Als je iets of iemand roemt, dan ben je er vol van. Dan ben je er eigenlijk weg van. Een verliefde jongen die zijn vriendin aankijkt, is vol van haar. Nou, zo kan het ook nog zijn als je een aantal jaren getrouwd bent. Dan roem je in die ander, met woorden of met een blik of met een omhelzing. Maar hoe dan ook, het komt vanuit je hart en je geeft er uiting aan naar buiten toe. Roemen. Je staart naar iets of iemand met glinsterende ogen. Je jubelt het uit. Je hebt het er eigenlijk steeds over. Roemen. Roemen. Nou ja, gemeente, zo gaat dat vandaag. Jawel, vandaag, zondag 18 juni. Denk dat het al achter de rug is, ik weet het niet precies. Ik heb het vandaag niet bijgehouden. Maar toen de winnaar van de Tour de France arriveerde op de Champs-Élysées, toen werd hij geroemd. En zo werd hij beroemd. En roemen, ja, dat werd enkele weken geleden gedaan in de richting van het voetbalelftal van Italië, toch? Dat de Europese kampioenschappen won. Dan wordt er wereldwijd geroemd. En die mens, of die club, wordt daardoor beroemd. Nou ja, ach, voor een poosje. Voor een poosje, want aardse roem vergaat. We zongen gemeente aan het begin van deze dienst een couplet uit Psalm 49. Prachtige psalm, gij volken hoort, waar gij in de wereld woont enzovoort. Ja, maar die psalm die kent ook nog wat andere coupletten. En dan gaat het over die aardse roem. Je moet maar eens opzoeken. Het is alles een wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer en macht en staat verheven, vergaat als het vee. En derft, dat is mist in het eind, het leven. Menselijke roem vergaat. En nu horen we vanavond, gemeente, over de roem van Paulus. En over het voorwerp van zijn roem. De apostel roemt, en zo hebben we het gelezen, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het is niet alleen zijn roem, maar het is zijn enige roem. Het is de enige lof die hij aanheft. Paulus roem in het kruis. Daar gaat het over vanavond. Paulus roem in het kruis. Twee dingen. Wat is het? Daar zoeken we allereerst een antwoord op. Wat is dat? Paulus roem in het kruis. En vervolgens, en daar geeft het tweede deel van onze tekst aanleiding toe, wat brengt het? Wat brengt het? Wat is het gevolg? Wat is de vrucht ervan? Paulus roem in het kruis. Wat is het en wat brengt het. Wanneer we, gemeente, de brief van Paulus aan de gemeenten, de diverse gemeenten, in Galatië lezen, dan komen we onder de indruk van de zorgen die de apostel heeft. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed in de gemeenten van de Galaten. Want wat is er gebeurd? Door heel die gemeenten heen zijn dwaalleraren opgetreden en de gemeenten hebben zich laten verleiden door allerlei mensen die het evangelie van Christus verdraaien. En dat terwijl Paulus te midden van hen het evangelie, het zuivere, het zaligmakende evangelie had gebracht. Daar spreekt hij van aan het begin van de brief. Aan al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. En dan de inhoud van zijn prediking, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. De prediking van Paulus in een notendop, het hart van het evangelie, Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken en ze te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar er zijn dwaallichten gekomen en het lijkt wel alsof ze de Galaten betoverd hebben. Paulus zegt dat ook aan het begin van hoofdstuk 3. Gij uitzinnige Galaten, ik herken u niet. Wie heeft u betoverd dat ge de waarheid die ik verkondigd heb, want dat is de waarheid, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Die waarheid, de welke Jezus Christus voor de ogen geschilderd is geweest. En in de prediking, Paulus zegt het met zoveel woorden, die in de prediking onder u gekruisigd is. In de prediking, zegt de apostel, heb ik het kruis van Christus en alles wat daarmee samenhangt, hoog opgeheven. En nu? En nu meent u dat er naast het geloof in Christus en naast de toewending tot het kruis van Christus nog andere dingen nodig zijn. Namelijk dat u de wet van Mozes moet onderhouden. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen. Dat het nota bene nodig zou zijn dat u zich zou richten op al die tijden en al die feesten en al die gebruiken en ceremonieën en dat de mannen zich moeten laten besnijden. En Paulus, hij spitst gemeente aan het eind van zijn brief de dingen nog eens samen. We hebben het gelezen. Vers 12. Hij zegt, weet je wat erachter zit? Dat hebben jullie niet door, maar ik zal het je zeggen. Al degenen, vers 12 van hoofdstuk 6, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, oh, ze hebben zulke prachtige woorden en ze kunnen zo verleidelijk spreken. Die noodzaken u besneden te worden, waartoe? Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want dan zouden ze tot de Joden die geen christen geworden zijn, zouden ze kunnen zeggen, nou, maar we zijn eigenlijk ook nog Joden en daarom stop met de vervolging. Dat is het enige doel. Want ook zij zelf, vers 13, die besneden worden, ze houden de wet niet. Want wie de wet van Mozes in een aantal opzichten wil houden, die moet hem helemaal houden en dat doen ze niet. Maar ze willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. En zij gaan met de roem, met de lof en de eer weg. Het is alleen maar om zichzelf te doen. En ze leggen u een juk van eigen gerechtigheid op. En ze slepen je weg van de zaligheid die in Christus is. Daar laten ze zich op voorstaan. En ondertussen, gemeente, is dan dat woordje roemen gevallen. Het klinkt al aan het slot van vers 13. Opdat zij in uw vlees zouden roemen. En dan gaat de apostel, als het ware in het slotakkoord van de brief, in de finale zouden we zeggen, waarin de apostel het nog een keer zegt, met kracht, met overtuiging, zegt hij het nog een keer. En dan laat hij gemeente in alle kwetsbaarheid. Laat hij in zijn eigen hart zien. Hij zegt, zal ik het eens zeggen? Mijn roem? Nou, het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is mijn roem. Hoort u hoe hij het zegt? Hij zegt, het zij verre van mij. De apostelgemeente, hij kent zichzelf. En hij weet hoe verleidelijk de dwaalleer is. En hij zegt als het ware, ik mogen ervoor bewaard worden. Maar het ligt wel op mijn hart. Ik wens geen andere richting te gaan. En geen andere stap te zetten dan deze. Ik mogen ervoor bewaard worden. Maar weet dit. Het kruis van Christus. En daar staat hij, de apostel. Of hij het nu zegt voor de rechterstoel van Felix. Of straks voor koning Agrippa. Of hier, terwijl hij zich in Korinthe bevindt. In allerlei moeite en zorg. Wanneer hij aan zijn schrijftafel zit. Hij laat in zijn hart zien. En hij zegt, mijn enige houvast. Mijn enige grondslag. Mijn enige troost. In leven en in sterven. Is het kruis van onze Heere Jezus Christus. Gemeente. Een krachtig woord. Een woord zo vol van overtuiging. Een woord hem geleerd door de Heilige Geest zelf. Hij roemt hier in wie? Onze Heere Jezus Christus. Voller kan het niet. Hij noemt hem Heere. En let wel, en straks zullen we daar meer over horen. Gemeente, dat in combinatie met het kruis. Let er eens op. In combinatie met het kruis waar hij hing. Een man van spot en smaad en schande. Hier, Paulus zegt, maar hij is de Heer. Hij is de Kyrios, de gebieder van alles en allen. De keizer meent wel dat hij de Kyrios is. Maar deze Heer Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, hij is de Kyrios. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Onze Heere Jezus Christus. Hij, de zaligmaker, gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die daartoe bereidwillig was. Die dat ook daadwerkelijk gedaan heeft. Ten einde toe. Onze zaligmaker. Die redt van de dood. En die verplaatst, die zet in het leven. Onze Heere Jezus Christus, de Christus, de gezalfde. Dezelfde gemeente als degene over wie de apostel, en we hoorden het vanmorgen, tegenover Felix spreekt. Als hij het heeft over het geloof in Christus. Deze Christus, de gezalfde, in zijn drievoudig ambt. Vanmorgen een ogenblik aangeduid. Dat van profeet en dat van priester en van koning. En dan onze Heere Jezus Christus. Gemeente met een bezittelijk voornaamwoord. Jullie weten wel wat dat is, een bezittelijk voornaamwoord. Dat is het woordje mijn en hier onze. Hij zegt, dat is, die is van mij. Hij is van mij, die Heere Jezus Christus. In al zijn weldaden, in heel zijn weg, in zijn zaligheid. In wat hij betekent voor een verloren wereld. En voor een mens als ik, die bezig was verloren te gaan. Maar hij heeft zich aan mij geopenbaard. En zo is hij mijn. Zo is hij onze Heere Jezus Christus. En in hem roemt hij. Of nee? Nee, ik moet het wat duidelijker zeggen. Hij roemt gemeente in zijn kruis. In zijn kruis. En ik zie niet aan u een of andere schrikreactie. Want wij zijn gewoon om te spreken over het kruis van de Heer Jezus Christus. En gemeente, dat heeft voor ons een bepaalde lading. Dat heeft voor ons een gevoelswaarde. Het kruis van Christus, dat is iets verhevens. Dat is waar hij de zaligheid verworven heeft. En dat is ook zo. Maar het kruis, jongens en meisjes, wat was dat? Dat was een ruw houten stok met een dwarsbalk. Dat was een martelwerktuig waar een mens aan vastgespijkerd werd en waar hij een ellendige dood aan vond. Het kruis, wel, dat was dat waarvan de Heere in het Oude Testament al gezegd heeft: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Het kruis, wel, dat is de laatste plaats van een mens die straks, als hij losgemaakt is van dat kruis, neergesmeten wordt, zijn lijk in het dal van de zonen van Hinnom, ten prooi aan wolven en aasgieren. Dat is het kruis. En in de oren van heidenen en ook van Joden, gemeente, klinkt dat alsof wij zouden zeggen: ik wil in niets anders roemen dan in een elektrische stoel. Dat. Of ik wil in niks anders roemen dan in een geweerkogel die een eind aan mijn leven maakt. Zo klonk het. Het was het martelwerktuig, ten dode gebruikt. Nou, en Paulus weet dat wel. En hij schrijft daar ook over. En het is niet voor niks dat we een gedeelte uit de brief van Paulus de eerste aan de Korintiërs gelezen hebben, waar de Paulus zegt: dat kruis, ja, dat is voor de Joden een ergernis. Want dat kruis, dat was helemaal strijdig met alles wat de vrome Joden hooghielden. Reinheid, de stiptheid, de nauwkeurigheid van de Joodse godsdienst. Het kruis, wel, als je daaraan terecht kwam, dat maakte je tot een onreine, tot een uitgestotene, tot een bezoedelde, tot een vervloekte zondaar. Zo was het in de oren van de Joden. En in de oren van de heidenen, dwaasheid, niet te combineren met hun zicht en hun liefde voor, nou, we kennen het wel, hè, de gestileerde schoonheid van hun cultuur en de diepten van hun filosofie. Het kruis, dat is iets verwerpelijks. En Paulus, voelt u het? Paulus zegt: en voor mij is het het summum. Ik weet niets hogers, ik weet niets beters, ik weet niets zaligers dan het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het kruis. Waarom, Paulus? Waarom zeg je dat nou zo? Wat betekent het kruis dan voor je, Paulus? Nou, zegt Paulus, dat heb ik toch al lang geschreven. Dat weet je toch wel. En de brieven die ik schrijf, die gaan toch rond in de gemeenten. Dat weet je toch wel. Kijk er nog maar eens na in die brief die ik aan de Korintiërs geschreven heb, waarvan in de gemeente van Galatië misschien wel een afschrift ligt. Lees het nog maar eens na. Wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden wel een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, en dat betekent die de kracht ervan ervaren hebben, gemeente, jongens en meisjes, voor wie het geraakt heeft, even tussendoor, doet dat het, raakt het. Wanneer je iets gaat verstaan van de betekenis van het kruis van Christus. Paulus zegt: weet je wat het is? Dat kruis van Christus, dat is voor hen die geroepen zijn een kracht Gods en de wijsheid Gods. Alles wat in deze wereld voor God wel behagelijk is. De kracht van God en de wijsheid van God, dat is in het kruis van Christus geopenbaard. Ik kan het, gemeente, ik zou erover kunnen uitweiden, maar ik kan het niet beter zeggen dan met die prachtige, klassieke woorden die we lezen in ons avondmaalsformulier. Waar Caspar Olivianus, de opsteller van het formulier, op zo'n prachtige, tere wijze onder woorden brengt: de kracht en de genade die uitkomt in het kruis van Christus, in het plaatsbekledende werk van hem. Ik lees het maar een stukje voor. Beter dan zo kan ik het niet zeggen. Christus heeft zijn gezegend lichaam aan dat kruis laten nagelen. Met welk doel? opdat hij het handschrift van onze zonden, die brief die ik thuis kreeg, waarin mijn doodvonnis stond, vanwege mijn hemelhoge schuld, dat handschrift der zonde, dat heeft hij aan zijn kruis gehecht. En hij heeft zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. Hij heeft zich aan het kruis vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, toen hij het uitriep met luide stem aan dat kruis: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Waartoe? Opdat ik zegt het geloof, opdat ik tot God genomen en nimmer meer door hem verlaten zou worden. Dat is het kruis van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Kun je er iets mee voorstellen, jongens en meisjes? Ik hoop dat je nooit meemaakt dat je voor de rechtbank moet staan en dat de rechter een zware straf aan je geeft vanwege een geweldige misdaad die je beging. En als er dan iemand zegt: laat hem maar vrij. Ik neem die straf wel op me. Dat. En hier gaat het over de rechterstoel van God. De toorn van God die zich op mij moet ontladen. En gemeente, dan ben ik er al niet meer. Dan ben ik maar een plasje bloed meer, bij wijze van spreken. Is er werkelijk niks meer van mij over. En Christus heeft gezegd: ik ga op die plaats staan. En dat is het kruis. Was de boodschap van dat kruis. Ik zou dat, gemeente, in 4 woorden willen zeggen. De boodschap van dat kruis van Christus. En als je een pen bij je hebt en een stukje papier, moet je dat maar eens opschrijven. Want dat levert gedachten op waar je over na kunt denken. Dat kruis van Christus, daar is veel meer van te zeggen. Maar ik noem maar 4 dingen. Dat kruis van Christus, dat wijst, gemeente, allereerst aan werkelijk de verschrikkelijkheid van de zonde. Wat het is dat ik weggelopen ben bij God. Dat ik God achtergelaten heb. Dat ik hem mijn rug heb toegekeerd. Dat ik van hem niet meer wilde weten. Dat ik mijn eigen weg wilde gaan. Weg van hem. Dat ik mijn eigen wet wilde stellen. De verschrikkelijkheid van de zonde. Het is dat wat onze catechismus in zondag 4 zegt. Dat God zich schrikkelijk vertoornt, zowel over de aangeboren als over de daadwerkelijke zonde. En dat hij die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straft. Want hij heeft het gezegd: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik duid het, gemeente, maar een ogenblik aan. En zwaardere, scherpere woorden dan deze kan ik eigenlijk niet vinden. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar dit is het. Wie ik ben in mijn zondig bestaan. Wil ik het weten? Wel, dan moet ik het kruis zien. En Christus aan het kruis. Dat is het eerste. En de tweede. En gemeente, dat hangt daarmee samen. Dat is eigenlijk het tegenbeeld daarvan. Dat is de, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen, dat is de onaantastbaarheid. Dat is de onkreukbaarheid van Gods deugden. En eigenlijk kan ik daar niks van zeggen. Wie God is. Wie God is in zichzelf. Heilig, groot, aanbiddelijk. Als de Heere op Horeb verschijnt en het volk staat aan de voet van de berg, en ze horen de donder en ze zien de bliksem, dan huiveren ze. En ze doen een stap terug. En ze kunnen voor God niet bestaan. En Jesaja, die geroepen wordt tot profeet, wanneer de Heere hem een ogenblik, een blik verleent in de hemel. En hij naar de engelen ziet, de serafijnen, die het heilig, heilig, heilig God toezingen. Dan deinst ook Jesaja terug. En dan zegt hij, wee mij, want ik heb een onrein hart en een boos bestaan. De onaantastbaarheid, de onkreukbaarheid van Gods goddelijke deugden, die ik vanuit mezelf nooit en te nimmer tevreden kan stellen. Dat zijn de twee eerste dingen. En je zou kunnen zeggen, gemeente, dat is de verticale balk van het kruis. Dat is zo God uit de hoge mij ziet. En hij ziet verticaal naar beneden. En hij moet over mij zijn vloek en zijn toorn uitstorten. Vanwege de verschrikkelijkheid van de zonde. En de onkreukbaarheid van zijn heilig bestaan. Dat is de verticale balk. Maar nu heeft het kruis, gemeente, ook een horizontale balk. En dan zie ik daar de Heere Jezus. Dan zie ik daar de Heere Jezus hangen. Met uitgestrekte armen. En dat zijn de armen die hij ook uitspreidde toen hij op aarde was. Toen hij het zei. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Zie hem staan. Hij die in zijn prediking, gemeente, ook als het ware de vorm van een kruis aannam. Wanneer hij zo stond. Wanneer hij in zijn verticale gestalte toonde wie God is. En dat ik voor de heilige God niet kan bestaan. Maar als hij dan desondanks zijn armen uitspreidt. En iets zegt over de liefde van God tot een verloren wereld. Wanneer hij het in zijn prediking tot uitdrukking brengt dat God deze wereld zo heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, hoor je het, een ieder, wie dan ook, opdat een ieder die buiten hem niet meer kan zijn, die het zich niet meer kan permitteren om buiten hem te blijven, opdat een ieder die in hem gelooft, hem toevalt, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal beërven. Ook dat is het kruis. Gods ontferming over een verloren wereld. En dan het vierde. Wel, dat is Christus in zijn hart gezien. Dat is de bereidwilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Hij die het geen roof hoefde te achten aan God gelijk te zijn. Want hij was het. In alle eeuwigheid was hij in de hemel verbonden aan zijn vader. Hij was het troetelkind, het schootkind van zijn vader. Maar hij is naar deze aarde gekomen. Hij die het van eeuwigheid had toegezegd. En hij die het ook daadwerkelijk heeft gedaan, nedergekomen. Niet alleen in staat om zondaren zalig te maken, maar ook bereid om zondaren zalig te maken. Welgemeten het kruis van Christus. Deze vier dingen en nog meer. Maar in ieder geval dit. De verschrikkelijkheid van de zonde. De onkreukbaarheid van Gods deugden. Zijn ontferming over een verloren wereld. Van eeuwigheid al. En de gewilligheid van Christus om zondaren zalig te maken. Wel, zegt Luther, als hij het over deze dingen heeft. Wel, zegt Luther, probeer nou niet vanuit je eigen bestaan boven je zondig bestaan uit te komen. Zink maar neer. Zeg het maar tot hem. Hier is er een Heere, een zondaar. Want, zegt Luther aan zijn broeder Spenlein, hij zegt Christus. Christus woont onder zondaren. Daar tussen wil hij verkeren. En aan zondaren schenkt hij zijn geest. Maar dat betekent ook, gemeente, dat betekent ook dat er buiten dat kruis van Christus geen vrede is. Dat betekent ook dat we langs dat kruis niet heen kunnen. Dat er, en dat is de conclusie uit wat we tot nu toe gezien hebben, dat aan Gods gerechtigheid genoegdoening gedaan moet worden. Dat die heilige, onkreukbare God een God is die betaling eist. Die vergelding vergt. Ja, dat zijn harde woorden, zo lijkt het wel. Maar wij, gemeente, we hebben het recht van God aangetast. En we hebben zijn verbond verbroken. En we zijn tegen hem ingegaan. En we hebben onze schuld gemaakt en dagelijks vermeerderd. Wij kunnen niet langs het kruis heen, want God wil niet langs het kruis heen. Gemeente, dat moet ons op het hart besloten liggen. God wil niet en kan niet en zal niet langs het kruis heen. Want hij heeft hem aangewezen. Toen de Heer Jezus de weg van gehoorzaamheid ging. En toen hij zich dopen liet in de Jordaan. Wel, toen heeft zijn vader hem aangewezen. Toen scheurde de hemel. En toen heeft zijn vader het gezegd. Deze is het. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In wie ik een welbehagen heb. De zaligheid van zondaren. En de eer van mijn drievoudige naam. Bind ik aan het werk van deze mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wil dan niet buiten hem blijven. Trouwens, dat zei God de Vader niet pas toen. Dat had hij al veel eerder gezegd. Toen God de Vader zijn zoon verordende om zaligmaker van zondaren te zijn. Toen heeft God de Vader het al gezegd. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Heden heb ik u verwekt tot middelaar. U, mijn geliefde zoon, u zult de weg gaan. En hij heeft gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid. Gij zult het priesterlijk werk verrichten. Gij zult het offer zijn, het offer aan het kruis. U, mijn geliefde zoon, u zult uw bloed storten. U zult uw leven geven tot verzoening van de zonden van de wereld. Past u het toe op uzelf, gemeente? Luister je met toepassing op jezelf? Ik hoef dat toch niet telkens te zeggen. Met de vraag, ken je dat? Of de vraag, beoefen je het geloof daarin? Is dat ook jou? Is dat ook uw toevlucht? Is het je enige roem geworden? Ja, dat zeg ik toch nog met enige nadruk. Want dat was ook de spits van Paulus, daarbij de gelaten. Want die gelaten, ook die dwaalleraars, die zeiden het Paulus wel na. Die zeiden het wel na, dat ze roemden in het kruis van Christus. Maar Paulus zegt, het is mijn enige roem. Andere roem, andere toevlucht, andere troost, andere grondslag heb ik niet. Wil ik ook niet. Het zij verre van mij, zegt de apostel. Ik werp het verre van me af. Het zij verre van mij dat ik zou roemen in het kruis van Christus. En gemeente, denkt u er dan nog maar eens over na. Ik zou erover kunnen uitweiden, maar ik zal het in deze preek niet doen. Dat de apostel Paulus meer dan wij bij elkaar alle reden zou hebben om te roemen in andere dingen. In zichzelf. Paulus zegt dat ook op diverse plaatsen. Hij zou best kunnen roemen. Hij schrijft dat bijvoorbeeld aan de Filippenzen. Je moet hoofdstuk 3 maar eens lezen. Dan zegt hij, ik? Want dan gaat het om dezelfde dingen. Dan zegt hij, ik? Ja, ik zou best kunnen roemen. Ik ben besneden. Ja, ik ben besneden op de 8e dag. En ik ben uit het volk van Israël. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Ik ben zelfs uit de stam van Benjamin, de lievelingszoon van Jacob. En ik was een gedreven fariseer. En ik was ijverig voor God in het vervolgen van de wet. En onberispelijk in het gaan van de wet. En jongens en meisjes, Saulus van Tarsus, die kon bidden? Geweldig, geweldig. Heel de synagoge was stil. Paulus, wat kon die bidden? Daar kon hij zomaar in roemen. Gebedsgaven dat hij had, geweldig. Maar als Paulus daarop doorgaat, wat schrijft hij aan de Filippenzen? Hij zegt, dat alles wat mij gewin was, ja, ik moet het eerlijk zeggen, ik zet het op mijn eigen rekening en ik dacht, nou, ik ben er bijna, het was mij gewin. Maar om Christus wil, heb ik het alles schade geacht. Ja, hij zegt zelfs, ik acht het drek te zijn, jongens en meisjes. Poep, ja dat. Nou, dat spoel je door. Daar heb je geen behoefte aan. Nou, dat is het. Paulus zegt, waar ik in roemen kom, het is niks. Ik spoel het zomaar door. Niets. Ja, maar Paulus, ja, maar na je bekering toch wel. Tjonge, Paulus, al die genadeweldaden die jij gekregen hebt. En je bent toch nog een keer opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En Paulus, en al die verdrukkingen die je geleden hebt. Je moet het maar eens nalezen in 2 Korinthe 11. Wat heeft hij ervoor over gehad? Duizenden kilometers heeft hij gelopen. Door woestijnen en over bergen en door dalen. En zoveel keer schipbreuk geleden. En zoveel keer heeft hij stokslagen. Terwille van het geloof in Christus. Van Paulus, daar kun je toch in roemen, man? En Paulus zegt, niks ervan. Niks ervan. Mijn enige roem is het kruis van Christus. En wij, nou, we zijn een keurige gemeente, toch? En we lopen aardig in het spoor. En we zijn de oude waarheid toegedaan. En we komen keurig naar de kerk. En we voeden onze kinderen prima op. En ik voel wel eens wat. En ik heb wel eens een mooie tekst van binnen. En ja, toen die keer, toen het zo gevoelig was, toen kon ik niet van het avondmaal afblijven. En al die dingen. Of ik ben dominee. Ik sta hier op de kansel. Ben je ook niet zomaar. Curatorium heeft me toegelaten. En diverse gemeenten gediend. En de broeders van de kerkenraad. Ambtsdragers, keurige mannen. Voorbeelden voor de gemeente. Het is toch zo, gemeente. Het is toch zo. We moeten het voor God belijden. We denken wat van onszelf. Of niet soms. Ik wel. En God zegt, zet er nou eens een streep door. Want de enige roem is het kruis van Christus. Dat is het enige waarop je staan kunt. Wat lazen we bij Guido de Bray. Kostelijk. Die belijdenis waar hij zijn leven voor moest geven. Wij vinden, zo schrijft Guido de Bray, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze offerande aan het kruis geschiet. Nou, dat is precies hetzelfde als wat de apostel zegt. En dat is voor een christen het enige. Je daaraan te leren toevertrouwen. In het besef van je schuld. In de erkenning van je boze bestaan. In de belijdenis dat God geen onrecht zou doen wanneer hij mij van voor zijn aangezicht zou wegdoen. Maar Heere, uw woord, Heere, dat woord van u, dat woord van Christus, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ja, zegt de apostel, dat is het. En ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. En zo legt hij het helemaal bij Christus alleen. Nou, gemeente, dat is het. Dat is het. En wat brengt het? Wat is het resultaat? Wat is de vrucht? Nou, als ik dan mijn tekst goed lees, dan gaat het, ja, ja echt, dan gaat het, jongens en meisjes, nog niet eens om één kruis. Maar ik tel hier drie kruisen. Ik lees de tekst nog een keer. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En dan staat er in onze Statenvertaling door welke enzovoort. En onze statenvertalers die hebben dat betrokken op de Heer Jezus. Door wie enzovoort. Ik denk dat er veel meer reden is, met alle respect, dat er veel meer reden is om hier te lezen door het welk. Namelijk door het kruis. Door welk kruis de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. En zo zie ik drie kruisen staan. Nee, niet de drie kruisen op Golgotha. In een beeld even iets anders. Allereerst het kruis van Christus. Nou, daar ging het tot heden over. En dan zie ik een kruis. Daar hangt de wereld aan. De wereld? Ja, daar hangt de wereld aan. Door het welk de wereld voor mij gekruisigd is. En dan nog een kruis. Daar hang ik aan. Daar heeft de wereld mij aan gehangen. Drie kruisen. Apostel schrijft, door dat kruis van Christus is de wereld mij gekruisigd. Ik hoef daar niet lang over te doen om dat uit te leggen. Paulus zegt, alles buiten Christus heb ik aan het kruis gehecht. Het heeft, als het er echt op aankomt, voor mij geen waarde meer. Geen eeuwigheidswaarde meer. Vrome dingen niet, goddeloze dingen niet. In de situatie van Paulus, de arena's en de afgodstempels in de steden. Paulus zegt, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Maar ook de godsdienstige ijver van de Joden. Hij zegt, ik heb het allemaal gekruisigd. Ik heb het allemaal weggedaan als grond om op te staan. Gemeente, dat is een spiegel. Het ging vanmorgen over een spiegel. Dit is ook een spiegel. Het is wat de Heer Jezus heeft gezegd, jongens en meisjes. Dan heb je vanmorgen goed geluisterd over die dingen die misschien wel heel dicht bij jou komen. Waar je zomaar in meegetrokken wordt. Vooral tegenwoordig. Er zijn zoveel middelen, van die verleidelijke middelen die je ogen meenemen en die je hart mee willen nemen. En Paulus was echt niet wereldvreemd. Die heeft de wereld doorgezworven, heeft heel veel gezien. Maar Paulus zegt, en ik heb het er allemaal aangegeven. Ik heb het allemaal gekruisigd. Ik heb het weggedaan. De wereld is voor mij gekruisigd. En gemeente, waar het om gaat, laat ik het maar samenvatten opnieuw. Opnieuw met woorden uit ons avondmaalsformulier. En dat is met name ook een spiegel voor de avondmaalgangers. Of ik gezind ben met mijn ganse leven. Waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. De harten opwaarts te verheffen. En de Heere zoeken te dienen. Met een hart dat hem is toebereid. Ja, want zegt Jacobus, wie een vriend van de wereld wil zijn, die is een vijand van God. De wereld is voor Paulus gekruisigd. En gemeente, als je nou voor jezelf de vraag stelt, of de dingen die ik in het eerste deel van de preek besproken heb, of je die kent, hoe weet ik het eigenlijk? Hoe weet ik het? Gemeente, leg dan deze toetssteen aan. Heb je er wat van geleerd om de wereld te kruisigen? In het boek De Heilige Oorlog van John Bunyan, aan het slot, als prins Emmanuel de stad Mensenziel weer binnengetrokken is en als hij zijn regering weer wil voortzetten in de stad Mensenziel, dan geeft hij de inwoners van stad Mensenziel de opdracht om de diabolisten te kruisigen. De diabolisten? Wel, dat zijn de vijanden van Christus. Dat is dat onderkruipsel, dat zijn die venijnige zonden. Dat is dat boze dat mij altijd nog aankleeft. Die moeten gekruisigd worden. En de mensen van stad Mensenziel, ze proberen het. En ze zoeken het ook, met ingespannen krachten. En het lukt ze maar niet. Herkent u dat? Het lukt ze maar niet. het boze dat mij nog steeds aankleeft tegen mijn wil. Wel, zegt Bunyan in dat boek. Dan komt de hoge secretaris, de Heilige Geest. En hij komt met zijn hand. En hij legt zijn hand op de handen van de mensen van stad, mens en ziel. En dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Wat de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, dan zult ge leven. Je hoeft het niet alleen te doen. Maar Christus, in wie je enige roem is en in zijn kruis, hij heeft zijn geest gegeven. En door zijn geest zal het dan toch gebeuren dat ik strijd tegen de boze. En dat ik die boze vijand in zijn kracht, in beginsel, toch overwinnen ga. En dan is er tenslotte nog dat andere kruis. Door het welk de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want de wereld heeft aan mij niks meer. Oh ja, zeker, je moet je werk doen. En je moet hard studeren en je moet je best doen. En je mag best een relatie aangaan en een gezin gaan vormen en een gelukkig huwelijk hebben. Zeker. Maar de wereld zegt, aan jou heb ik niks meer. De wereld gaat mij kruisigen. Dan word je een vreemdeling. Omdat je burgerschap in de hemel is. Nou, daar is Paulus achtergekomen. Maar niet alleen Paulus, toch? Was het niet het laatste woord van de Heer Jezus, zowat, waarmee hij afscheid nam van de discipelkring voordat hij lijden en sterven ging? Hij zei het. Hij heeft het ze voorzegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat zal je deel zijn. Je zult door veel verdrukkingen moeten ingaan. Maar ik heb de wereld overwonnen. Wel, gemeente, deze dingen. De enige roem van Paulus in het kruis. Wat het is, hem alleen over te houden. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. In leven, ja, maar dan ook in sterven. Want hij zal zijn werk volbrengen tot in eeuwigheid. En hier en nu? Ach, ik heb de wereld gekruisigd. En dikwijls denk ik, heb ik het wel gedaan? En dan geeft het me weer een aansporing om tot de Heere te gaan, om daarin getrouwd te zijn. En wanneer ik erachter kom dat de wereld mij kruisigt, het zij zo, het zij zo. Maar mijn verlangen is naar die andere stad. En wie heimwee mee hebben, die komen thuis. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Wat zal dat zijn, Heere, als dat in vervulling is gegaan? Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. In deze psalm nog in wensende vorm. In uitziende zin. Waarin het heimwee doorklinkt, Heere. Als dat toch eens werkelijkheid wordt. Als het zo eens zal zijn. Maar u zorgt ervoor. Uw woord staat er garant voor, Heere. Zoals Christus de zijnen is voorgegaan, zo zullen ze allen daar zijn waar Christus is. Want hij heeft het tot u, zijn goddelijke vader, betuigd op grond van zijn offerande. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die u mij hebt gegeven. Van eeuwigheid op mijn hart gelegd, meegekruisigd, mee opgestaan, mee opgevaren ten hemel. En zo zullen ze eeuwig bij de drie enige God zijn. Heere, wilt u het ons leren in beginsel, in de afsterfje van onze oude mens, maar dan zo ook in de opwekking, in de zalige opstanding van de nieuwe mens, hier in beginsel, in strijd en moeite, in tegenkanting en nederlaag. Maar toch, door de kracht van uw genade, om Christus wil en in hem, meer dan overwinnaars. We danken u voor dit stille uur. We bidden, Heere, om uw zegen voor jongeren en ouderen. Wilt u met ons meegaan deze dag uit, de nieuw begonnen week verder in? Geleid ons op onze wegen. Wees met dat deel van de gemeente dat met vakantie is, of wanneer we zelf nog weg zullen gaan. Beveilig ons op onze wegen, Heere. Maar laat uw woord en laat uw geest ons geleiden. Verhoor ons genadig en dat alles om Jezus wil. Amen. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Wij zingen het laatste vers van de voorlaatste psalm. Psalm 149, vers 5. Verhef, gemeente, uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en voor zover van toepassing gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.